Radio Zwammerdam.
Ik wil zo mogelijk voor jou altijd mam, ik zei mam tegen haar, blijven. De naam die jij mijzelf gaf.
Nou, is ze altijd mam gebleven?
Ja. En mijn moeder vond het verschrikkelijk. Nee, dan deze. Deze twee, dit ben ik. Dit is Kokkie.
Wat zien we hier?
Kokkie Hennekam met Berdie als baby. En Geert van Hinten, ook met Berdie. Dit is gemaakt 27 maart 1943. En mijn moeder, dus ik ben een kind van de eerste WIP, die kwam bij dokter Sayed. En toen zei ze van, nou Ellie, dan moet je geen zorgen maken. En we zullen zorgen voor een goed onderkomen van je kindje wat je krijgt. Ik was 10 dagen oud. Ik ben met een taxi aangeleverd op de Reinier Vinkelskade. Daar ben ik de hele onderduik geweest, Reinier Vinkelskade 19. Ik was gewoon kind van Cornelia Hennekam. En ik ben gedoopt, Hennekam. Ja, en kwam
dat was niet uw biologische
nee, nee, dat waren twee potten.
Landgenoten, wij herhalen het bericht waarop wij allen zo lang hebben gewacht. Landgenoten, Nederland is vrij.
Vandaag 7 mei 1945. Vandaag ben ik met mijn ouders op stap geweest. En morgen ga ik voorgoed met hen mee. Ik heb dagen en nachten gejankt bij de eerste tijd. Ik ben vanochtend ben gegaan. Cor en Geek hadden veel verdriet. Was die oorlog afgelopen en ze konden me niet houden. En moeder wilde me terug hebben. Ik ben altijd van, ja, kan ik wel met die omgaan? Jij komt hier binnen. Kan ik met jou omgaan? De vrijheid voor mij is dat ik met mensen om kan gaan. En dat de mensen met mij om kunnen gaan, dat het wederzijds is. Want ik heb een goed gevoel voor mensen.
Zou je jezelf kunnen voorstellen?
Ja, ik ben Marleen Rensen. Ik werk aan de Universiteit van Amsterdam bij de opleiding Europese Studies. En ik ben docent, maar ook onderzoeker. En houd me bezig met allerlei projecten over wat we noemen life writing. Een term die niet zo heel bekend is misschien bij het Nederlands publiek. En life writing is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei soorten schrijven over je eigen leven of over een andermans leven. Dus autobiografisch schrijven, memoires, dagboeken, autobiografieën. Maar bijvoorbeeld ook biografieën worden daartoe wel gerekend. Dus ik vind dat interessante bronnen. En ik kijk vaak naar vragen van identiteit. Dus nationale identiteit of lokaal of Europees. Dus met dat soort onderzoek houden we bezig.
Ja, en waarom vind je levensverhalen interessant?
Waarom? Ja, ik vind het altijd interessant om te lezen of te begrijpen hoe mensen hun leven leiden. Daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. Hoe doen ze dat? Welke keuzes maken ze? Wat drijft mensen? En hoe word je wie je bent? Dat vind ik altijd heel leuk om daar meer over te lezen en meer over te weten te komen.
Ja, gebruik je dat ook in je eigen leven dan als voorbeeld? Of juist wat je...
Nou, het kan soms inspirerend zijn om over anderen te lezen en te zien hoe ze dingen gedaan hebben of aangepakt hebben. En bepaalde krachtige rolmodellen te zien. Waar je denkt, nou, dat is bewonderenswaardig hoe ze dat gedaan hebben.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, een voorbeeldje wat me nu meteen te binnen schiet is het verhaal van een Franse politica, Simone Veil. Zelfs ook een Europese politica, eerst voorzitter van het Europese parlement. En zij heeft een heel bijzonder levensverhaal ook opgeschreven. Une vie heet het, een leven. En zij is een Frans-Joods meisje dat opgroeit in de jaren 30, 40 en in de oorlog opgepakt wordt en gedeporteerd naar Auschwitz. En zij overleeft de oorlog en wordt daarna dus een van de belangrijkste Europese politieke leiders. Figuren, hè? Dus niet de voorzitter van de commissie, maar wel van het parlement. En als ik zie hoe zij, hoe krachtig zij is geweest en ongelooflijk invloedrijk, dan kan ik daar alleen maar bewondering voor hebben. Dus dat is wel een typisch voorbeeld waarvan ik denk, zo inspirerend.
Hmm.
Ja.
Ja. En je hebt ook de dagboeken van vrouwelijke dagboekschrijvers hier in Amsterdam, ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja,
ja, hoe, klopt. Hoe begon dat onderzoek?
Dat begon een aantal jaren geleden met een groep onderzoekers van diverse universiteiten. En ook onafhankelijke onderzoekers die zich eigenlijk allemaal met dit soort bronnen bezighouden. We hadden al een tijdje een onderzoeksgroep. En op een gegeven moment kwamen de eerste berichten over Amsterdam 57, het lustrumjaar. Wat natuurlijk nu in volle gang is. Waarvan ik dacht, dat zou toch wel een heel mooi moment zijn om iets bij te dragen aan de geschiedenis van de stad. Door dit soort bronnen te bekijken. En eens te zien hoe Amsterdammers geleefd hebben. Dus we hebben dat met een aantal onderzoekers opgepakt. En zijn daar een aantal jaren ook mee bezig geweest om diverse dingen te organiseren. Dus die lustrum, of het lustrum van Amsterdam was eigenlijk de aanleiding om het op deze manier eens aan te pakken, het onderzoek. En te kijken naar wie zijn dan die Amsterdammers die hier in die stad geleefd hebben. Hoe hebben ze dan geleefd? En wat zeggen die bronnen over de ervaring van de stad? Hoe hebben ze dat leven ervaren? Hoe hebben ze het gezien? Hoe beschrijven ze die stad? Voelen ze zich verbonden met de stad of niet? Voelden ze zich thuis of waar dan? Dat soort vragen hebben we met een hele groep opgepakt. En dat was super leuk om te doen. Of is leuk om te doen, want we zijn nog steeds mee bezig.
En ja, toen kwam je ook op Berdy.
Ja.
Hoe kwam je Berdy op het spoor?
Even goed nadenken. Ik had, ik moet eigenlijk zeggen dat een van onze ik had een aantal studentassistenten in dienst genomen of aangesteld. En die zijn op zoek gegaan in de verschillende archieven in de stad. Want die dagboeken, memoires liggen natuurlijk her en der verspreid. En zij zijn toen gaan kijken in onder andere Atria. Bij het NIOT, het Nederlands Dagboekarchief, maar ook bij het Joods Historisch Museum, dat best wel een flinke collectie heeft. En een van de studenten die zei me op een gegeven moment, ik heb nu iets bijzonders gevonden. Dat is echt zo'n apart verhaal. En dat was het verhaal van Berdy. Het dagboek van haar pleegmoeder, hè, die dat heeft bijgehouden tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen ze Berdy als baby in huis kreeg en haar met haar partner samen de hele oorlog verzorgd heeft, opgevoed heeft. En dat vond ik zo'n uniek dagboek. Dus ik ben het gaan lezen en ik was eigenlijk meteen weg van het dagboek. Het verhaal en van de manier waarop haar pleegmoeder de dagen beschrijft met die baby. Die uiteindelijk op de dag van de bevrijding, of de dag erna, teruggaat naar haar ouders. En dat vond ik ook zo ongelooflijk hartverscheurend. Dus dat Dat verhaal is me altijd bijgebleven. En is een dagboek wat echt bijzonder is. Omdat het ook heel minutieus het leven in de oorlogstijd beschrijft. En je ziet het levendig voor je. Hoe ze de dagen in dat huis in Amsterdam-Zuid. Hoe dat huishouden eruit ziet. Wat ze doen op een dag. Wat ze eten. De wandelingen die ze maken naar familieleden elders in de stad. Natuurlijk de hongersnood komt voor. Maar ook het zorgen voor dat kind, die natuurlijk ineens het middelpunt van hun leven is en waar ze dol op zijn.
Mm.
En waar ze met zoveel aandacht en liefde over schrijven, dat je er gewoon door geraakt wordt.
Ja, mooi.
Ja.
Inderdaad. Toen ik Berdy interviewde, kreeg ik een beetje, vond dat ze het bijna jammer vond dat ze daar niet verder is opgegroeid.
Heel jammer. Het was voor haar verschrikkelijk om te moeten vertrekken. Maar ja, ze is daar als baby van een paar weken oud terechtgekomen. En wist niet beter. En ze had het daar heel fijn. En het waren twee hele lieve moeders. En er kwam heel veel bezoek. En er was een hele goede sfeer in het huis, zoals ik het begrijp. En ze was dol op die moeders. En ze had een heel fijn leven. En ineens staan daar een paar jaar later twee mensen voor de deur die jouw ouders zeggen te zijn en die jou meenemen. Dus je wordt toch weggerukt uit het leven dat je hebt, wat vertrouwd was en fijn was en liefdevol was. En dan moet je met twee ouders mee die natuurlijk ook hun eigen zware traumatische ervaringen in die oorlog hebben gehad. En die dan ineens dat kind weer op gaan voeden. En dat is natuurlijk een breuk in je leven die je als kind ook helemaal heel moeilijk... die heel moeilijk is, denk ik. En die zij ook als heel pijnlijk ervaren heeft. Dus ik moet daar altijd aan denken wanneer de dag van de bevrijding is. Het is een feestdag, maar niet voor iedereen.
Ja, klopt.
Ja.
De Amsterdam Diaries Time Machine.
Ja.
Wat is dat precies?
Ja, dat is een onderdeel van het grotere project. Dat is een digitale applicatie, zeggen we dan. Maar denk gewoon aan een website. Dat klinkt iets eenvoudiger. En dat is een project dat onderdeel is van de grotere Time Machine hier aan de Universiteit van Amsterdam. En gaat eigenlijk over het inzetten van digitale middelen om erfgoed toegankelijk te maken voor een breed publiek. Maar ook doorzoekbaar te maken en op een aantrekkelijke manier te presenteren. Dus eigenlijk gaat het over reizen in de tijd door te kijken naar historische bronnen die voor een publiek dus goed leesbaar zijn. En we hebben met voor ons project een kleine pilot gedaan, dus een klein project gedaan om eens uit te testen wat kun je met dagboeken. Kun je die dan op een goede manier aantrekkelijk presenteren en leesbaar maken? Want dit soort dagboeken, kijk, in principe kan iedereen ze lezen. Ze lezen in een archief, daar kun je naartoe, die kun je opvragen.
Maar je hebt zelfs een pdf op internet.
Ja, maar wie doet dat? Ja, soms kan je zelfs pdf, maar wie doet dat? Ja. Soms is het priegelig handschrift. Wie weet dat überhaupt? Wie gaat naar zo'n archief? Daar zitten zoveel hobbels tussen. Voor een, laten we zeggen, gemiddelde Nederlander of zoiets, hè, die gewoon dat leuk vindt om te lezen. Dat ga je niet doen. En het zijn tegelijkertijd zulke bijzondere verhalen dat we dachten, dat zou wel heel leuk zijn als we die op de een of andere manier met die digitale middelen ook aantrekkelijk kunnen presenteren. Dus goed leesbaar, mm-hmm. in een prettig leesbaar, lettertype. Maar ook verrijkt met beeldmateriaal. Dus bijvoorbeeld wanneer een dagboekschrijfster vanuit een bepaalde plek schrijft, vaak uit een huis natuurlijk, dan zie je ook waar is dat huis, hoe zag het eruit, hoe zag de buurt eruit in die periode. Wanneer ze een wandeling maken, kan je die route ook in principe op bepaalde punten volgen. Mm-hmm. Dus we hebben eigenlijk alle locaties die in de dagboeken genoemd worden, straten, gebouwen, gelinkt naar plekken op de kaart, dus gelokaliseerd heet dat dan.
En ja, dus je hebt inderdaad een kaart en dan kan je een straat aanklikken en welke...
Ja, dus je kunt bij in het dagboek bijvoorbeeld, wanneer in het dagboek van Berdy bijvoorbeeld, wanneer het staat van we wandelen naar de Lauriersgracht, dan kan je in principe op die plek klikken en dan kun je zien waar is dat dan. Dus we hebben eigenlijk voor die Time Machine, en ik ben zelf niet de technische expert hierin, ik heb meer gekeken naar de bronnen, maar mijn collega's hebben dan een technische gedeelte voor hun rekening genomen en die hebben eigenlijk allerlei bestaande databases met elkaar verbonden. Dus wat ze dan noemen open, hoop ik het goed zeg, open data, linked open data. En dat zijn databases van het Stadsarchief bijvoorbeeld, hè, van beeldbanken, die eigenlijk allerlei bronnen hebben over het verleden. En die kun je met elkaar verbinden. En vanuit die dagboeken kun je dus plekken zien en lokaliseren en niet alleen maar op de kaart aanwijzen, maar ook een beeld erbij krijgen. En dat is natuurlijk ontzettend interessant en maakt zo'n verleden veel levendiger dan wanneer je alleen maar een dagboek hebt met een priegelig handschrift.
Ja.
Dus dat is één ding. En we hebben geprobeerd om de dagboeken ook doorzoekbaar te maken op bepaalde thema's. Nou, is bijvoorbeeld het thema eten echt belangrijk in die oorlogstijd. En ook wel een heel gewoon aansprekend thema, denk ik, voor mensen. Hè? Daar kan je je voorstellen. Dus ook daar kun je opzoeken bijvoorbeeld.
Zoals, wat kan je dan opzoeken?
Nou, van waar mensen naar verwijzen. Dus wat ze eten, wat ze kopen, wat ze halen van de voedselbonnen. Waar ze in de rij staan. Dus eigenlijk een beeld krijgen van het dagelijks leven van mensen. Is dit wel een mooie ingang, een mooi thema? Dus we zijn met dat thema begonnen. En met iets van cultuur. Ik wil even daar denken of het cultuur of uitgang is. Maar dat je ook ziet, hè, mensen gaan nog steeds wel naar de film of naar het theater. Of ze gaan uit naar een café of naar een restaurant. En ook daar kun je dus informatie over vinden. Dus je krijgt op die manier een beeld van het dagelijks leven van Amsterdammers in de oorlogstijd. En dat is natuurlijk heel interessant. En het is een kleine pilot, ik moet het erbij zeggen. Want we willen heel veel, maar zoveel kunnen we nog niet. Dus het is echt zo'n klein project waar we steeds een stap zetten om het verder uit te werken. Maar het is een begin. En het is wel heel leuk om te zien hoe die dagboeken meer tot leven gaan komen. En ook met elkaar verbonden zijn.
Ja.
Dus hoe je ziet bepaalde plekken die veel beschreven worden. Of waar mensen misschien elkaar spannen hebben gekruist. Dat is natuurlijk heel interessant. Wanneer je dat soort verbanden kunt gaan zien.
Zeker, ja.
Ja.
Lijkt me ook bijna interessant omdat je ook echt naar de straat zelf kunt gaan. En dan een soort audio wandeling.
Ja, dat is inderdaad iets wat we zeker nog willen gaan doen. Als we daar ooit de tijd en de middelen voor hebben. Maar dat je inderdaad die wandelingen kunt lopen. Hè? Dus per die dagboek staat vol met wandelingen. Want die lopen wat af. Ja, die lopen van Zuid naar de familie in de Jordaan. En die lopen zelfs naar Heemstede helemaal.
Net als tijdens corona.
Haarlem, Haarlem en die kant.
Wandelt.
Maar vooral ook in de stad. Dus zij lopen eigenlijk ontzettend veel met die kinderwagen. Want daar zit die baby in. Dus zij lopen die twee vrouwen met die kinderwagen. Dat zie ik voor me. En ik kan dus ook volgen waar ze gelopen hebben. En dan kan ik me verbeelden. Maar ik kan het nu ook op een kaart zien. Snap je? Dus dat is natuurlijk heel erg leuk.
Ja.
Dus je zou een volgende stap kunnen zetten en denken van, we maken daar echt een tour van met uitleg en tekst en wat meer context om het verhaal over te brengen. Ja, ooit.
Ja, ooit.
Toekomst erover. Ja.
Over de toekomst gesproken, willen jullie dat nog verder voortzetten, die tijdmachine?
Ja, we willen die tijdmachine wel zeker verder uitbreiden, want het is echt een kleine pilot, omdat je soms ook moet uitproberen. En dat je dan een kortlopend project hebt van een bepaalde periode waarin je zegt, we gaan proberen dit te verwezenlijken en dan gaan we verder kijken. En soms heb je ook iets nodig om te laten zien. Hè, wanneer je bijvoorbeeld nieuwe financiering nodig hebt, heb je ook gewoon soms heel concreet een eerste proef nodig. En te laten zien, wat zit er nog meer in het vat? Hè, wat voor potenties heeft het? En kunnen we dat verder uitbreiden en hoe dan? Dus dit waren echt de eerste stappen. En ja, we vinden dit heel leuk, maar we zien vooral nog wat er allemaal nog meer zou kunnen gebeuren. Dat het nog aantrekkelijker en leuker maakt. Dus dit is dan een klein corpus van vrouwen in oorlogstijd, maar het is in principe een format dat je veel groter kunt maken. Hè, wat zich leent voor uitbreiding.
Ja.
Ja.
En dan zou je dan nog meer over dagboeken willen weten? Of meer over de Tweede Wereldoorlog? Waar zou je het...
Het ging maar eigenlijk in dit project vooral over het dagelijks leven in Amsterdam.
Okay.
En we hebben gekozen voor die oorlogsperiode, omdat dat op de een of andere manier een periode is waar veel dagboeken van waren. Hè, die ook gedigitaliseerd zijn, wat het makkelijker maakt om het te doen. Want anders moet je het eerst zelf helemaal gaan transcriberen en uitschrijven en digitaal beschikbaar maken. Nu, omdat die oorlogstijd natuurlijk een heel belangrijke collectie is van dagboeken in ons land, bij het NIOT onder andere en bij anderen, was dat voor ons makkelijk, maar ook interessant, omdat die oorlogstijd blijft toch mensen fascineren. Dat vinden mensen nou eenmaal heel interessant, is ook super interessant. En ook die vrouwen daarin, die is iets minder bekend en vonden we leuk en interessant om dat dan uit te lichten. En dan verschillende type vrouwen. Dus vrouwen die in het verzet zaten. Vrouwen die een Joodse achtergrond hebben. Vrouwen zoals de moeders van Berdy die een baby hebben in huis. Hele verschillende groepen in de stad. Ook in verschillende wijken in de stad. Met een hele andere sociaal-economische achtergrond. Die allemaal die oorlog beleven op een of andere manier. En daarover schrijven. Dus dat vonden we wel echt een hele leuke manier om dwarsverbanden ook te kunnen laten zien in zo'n periode in de stad. Ja.
Ja, want dat vroeg me wel. Want hoe inderdaad, je kan dwarsverbanden zien, dus hoe draagt het combineren van verschillende ego-documenten eigenlijk tot een vollediger beeld? Hoe werkt dat precies? Hoe kan je door verschillende ego-producten een duidelijker beeld van Amsterdam als stad krijgen?
Ja, Ja, toch op verschillende manieren eigenlijk. Het individuele verhaal is toch vaak net anders dan de grote structuren. Kijk, we leren vaak over het verleden door zicht te krijgen op de grotere verhalen, de grotere gebeurtenissen. En wanneer je naar het individuele verhaal kijkt, zie je dat daar toch altijd een soort verrassingen in zitten, die anders zijn dan je verwacht. We hebben bijvoorbeeld, dat is niet een van de vrouwen uit de Time Machine, maar het is een dagboek waarover een collega geschreven heeft van de VU, voor de bundel die wij gaan uitgeven. Dat gaat over een Amsterdammer van Surinaamse afkomst, die in de oorlog groeit. Maar vertelt, en je zou misschien denken, in de oorlog is dat gevaarlijk, want hij is Surinaams-Joods van achtergrond. En die zou misschien denken dat zijn donkere huidskleur gevaarlijk is in die tijd, maar dat speelde dus niet zo'n hele grote rol. En dat is dan weer zo'n verhaal, je denkt, oh ja, dat vind je net anders dan je het misschien zou verwachten. Hmm. Die ook in Amsterdam op zijn naamschip zat. Waar je misschien ook denkt van, dat is dan heel veel discriminatie. Dat heeft hij dus niet ervaren zo. Wel iets daarvan, maar niet zoals we dat misschien zouden denken in die periode. Dat zijn dan toch individuele verhalen die iets, ja, iets een nuance soms of een ander geluid laten horen dan de grotere patronen die je kent. Dat is interessant. Dus dat is eigenlijk één voorbeeld. En het andere is door meerdere vrouwen stemmen bij elkaar te brengen van verschillende achtergrond. Ja, komt toch ook wel de stad meer in wordt multidimensionaler, vind ik. Door de nuances te kennen van verschillende wijken. Waar Zuid anders is dan de Jordaan anders is. Waar bepaalde milieus belangrijk zijn. Waar die sociale verschillen soms een rol spelen. Waar bepaalde plekken heel duidelijk voor bepaalde groepen in de stad zijn en andere niet. Dus je ziet veel meer schakeringen eigenlijk in die stad. En dat vind ik wel heel interessant. Het wordt gelaagder, het beeld. Het is niet één Amsterdam. Het is een stad met heel veel verschillende dimensies, verschillende lagen. En dat maakt het voor mij wel heel interessant om die verschillende eigen documenten naast elkaar te leggen.
Ja, snap ik.
Ja.
Ik dacht ook, dat linked open data,
ja.
die techniek eigenlijk, hoe helpt dat ook bij het ontdekken van nieuwe verbanden in historische gegevens? Zou je daar nog wat meer over kunnen? Ja.
Die linked open data, moet ik altijd even goed nadenken.
Of heb je daar niet...
Die linked open data, ja, nou ja, daar heb ik ook wel veel over naast te denken van... Omdat je soms denkt van, het is leuk, het digitale, maar wat levert het aan kennis op? Hè? Dat is altijd een soort vraag van, voegt het wat toe aan wat we weten? En het grappige is dat je soms, door bepaalde dingen visueel te maken, beter herkent of ziet. En bijvoorbeeld wanneer ik het heb over de wandelingen, of iemands dagelijkse, hoe ze dat noemen, mobiliteit... kun je traceren met behulp van die kaart. En het grappige is dat je dat natuurlijk ook wel kunt doen door naar het dagboek te lezen en dat zelf allemaal op de kaart te gaan zitten doen. Maar wanneer je er dus meerdere hebt, dat je meer patronen gaat zien van wie in bepaalde cirkels beweegt of wie bepaalde stukken van de stad beweegt. En je ziet dat veel beter wanneer je dat lokaliseert. En dat hebben we dus voor bepaalde individuen gedaan. Dan zie je ook van, hey, grappig, er zijn hele scherpe lijnen te trekken. Van dit naar dat. En ze is elke keer in dat stukje, alleen maar in die buurt. Of bijvoorbeeld in die buurt, in die buurt. En als je dan meerdere mensen hebt, en je hebt dus een op een gegeven moment veel groter bestand, kan je daar wat meer zicht op krijgen. Hè? En dat dan gebeurt heel snel met dit soort middelen. Dat is dan in een razend tempo, zie je zo, hop, lijnen die op die kaart zich aftekenen. Ja, en dat kan wel helpen om te begrijpen hoe mensen zich door de stad bewegen. En hoe dat, ja, hoe bepaalde personen echt duidelijk in een bepaalde richting gaat. En voor sommigen misschien de hele stad bestaat, voor anderen een heel klein gebied is.
Ja,
dus goed. Dat is een van de dingen die ik interessant vind. En andere, ja, Ja, wat ik zeg, kijk, je kunt dus makkelijk de bronnen ook doorzoekbaar maken en op thema's zoeken. En of dat nou misschien met die linked open data te maken heeft, is misschien meer een digitaal aspect. De linked is meer toch het visuele, denk ik. En of dat nou echt extra kennis oplevert, dat durf ik dat niet zo meteen te zeggen. Moet ik ook aan mijn collega's vragen.
Ja, oké. Okay.
Die dat nog iets beter kunnen zeggen, denk ik.
Mm-hmm. Ja, ja oké. Okay.
Ja, ik weet van een collega die dus bijvoorbeeld met meer kunstenaars bezig zijn geweest, die dan heel veel data verbonden hebben over bijvoorbeeld de omvang van huizen en van, of de oppervlakte van huizen en de indeling van huizen. Waardoor zij door al die gegevens bij elkaar te leggen een veel beter beeld kregen van bijvoorbeeld de praktijk van kunstenaars. Van hoe hun atelier eruit zag, hoe ze te werk gingen, hoe de verschillende kamers waren, hoe klein of groot die waren. Dat zijn heel technische dingen. Die voor mij minder belangrijk zijn, maar ik weet dat het voor collega's dat wel heel inzichtelijk is geweest. Dus dat is niet mijn project, maar ik weet dat daar die open data wel geholpen hebben.
Ja, oké. Okay.
Om nieuwe kennis ook te genereren.
Ja. Zou je nog iets wat je persoonlijk het meest opgevallen was willen vertellen in het, toen je in het onderzoek naar die dagboeken? Wil je dat?
Dat er vrouwen zijn die prachtige dagboeken geschreven hebben, die eigenlijk echt de moeite waard zijn om onder de aandacht te brengen en die we ook vergeten zijn. En je komt door die dagboeken soms zulke bijzondere verhalen op het spoor, zoals het verhaal van Berdy, zoals het verhaal van Toby Vos, een tekenaar, illustrator, kunstenaar, die we nu misschien, of door het grote publiek misschien vergeten zijn, maar die zoveel moois gemaakt hebben en gedaan hebben, dat dit soort bronnen dat wel weer, die ons toch achter hebben gelaten en ons zoveel vertellen over het leven in de stad. Dus ik heb eigenlijk vooral dingen gevonden die ik anders nooit op het spoor zou zijn gekomen. Gewoon levens van mensen. Die anders, ja, een leven verdwijnt. Dat is, ja, iemand overlijdt en is er niet meer. En soms laten mensen dus dit soort bronnen achter, waardoor je opnieuw je nieuwsgierigheid wordt gewekt. En je denkt, wauw, er zitten zulke bijzondere verhalen tussen. Die zijn de moeite waard om naverteld te worden en te delen. En met voor andere generaties door te geven.
Hmm.
Ja, vooral vrouwen, denk ik, die, waar we soms nog weinig van weten.
Ja. Zeker, komen we eigenlijk weer terug toch op die persoonlijke verhalen die belangrijk zijn.
Ja, die belangrijk zijn, ja. Ja, zoals Berdy met haar twee pleegmoeders. Een verhaal van twee vrouwen die openlijk samenleefden. En iedereen wist dat ook. En die samen een baby opvoeden. Ik bedoel, dat soort verhalen kennen we eigenlijk niet. Hè? Er is nu best wel veel belangstelling natuurlijk ook voor queergeschiedenis. En we weten heel weinig van hoe dat was in vroegere perioden. We denken vaak aan jaren 60 of jaren 70, waarin die emancipatie heel erg op gang kwam. Maar daarvoor, het heeft natuurlijk een enorme lange voorgeschiedenis. Dat weten we wel. Maar we hebben minder echt persoonlijke gedetailleerde verhalen daarvan. Die zijn er dus wel. En daarom is dit onder andere zo'n ongelooflijk interessant dagboek.
Hmm.
Ik denk, ja, dat kan echt iets toevoegen aan wat we weten.
Want weten we hoe normaal of hoe gebruikelijk het was?
Nou, daar weten we dus niet zo heel erg veel van. Kijk, er is een boek, De Roze Geschiedenis van Amsterdam, dat beschrijft wel natuurlijk allerlei praktijken van samenwonen of bepaalde kringen. Maar ja, dit zijn individuele verhalen die eigenlijk weer een nieuw venster openen, vind ik. Omdat je daaruit opmaakt dat kennelijk de familie dat wist en accepteerde. Want ze hebben een hele warme band met hun familie. En dat er een kind komt en hele kringen rondom hen. Allerlei intellectuelen, allerlei notoire figuren uit de stad. Die wisten dat kennelijk ook. Dus het is ook een soort, dat was misschien gewoon. En ze gaven daar geen naam aan. Hè? Maar het was er wel. En dat is wel razend interessant. Dat het wel gebeurde. En we denken misschien van dat kon niet, het bestond niet. Maar het was er wel.
Ja, precies. Oké, en wanneer komt jullie bundel uit voor 750 jaar?
Ja, we hebben er twee. Eén Engelstalige voor een wetenschappelijk publiek. Die komt bij Amsterdam University Press uit in oktober 2025, dit jaar nog dus. Die is klaar, maar is natuurlijk helemaal nog in het productieproces. En dan is er nog een Nederlandstalige bundel die we uitschreven samen met Amstelodamum. En daarin staan biografische portretten van Amsterdammers door de eeuwen heen. De 750 jaar Amsterdammers. En dat zijn gewoon individuele portretten van Amsterdammers. En de wetenschappelijke bundel gaat op meer over het dagboek als een bron. Analyses van dagboeken die een inzicht geven in de stad. We hebben daar diverse bijdragen. Dus ook over het dagboek schrijven in het algemeen. En de nieuwe praktijken van het digitale. Ja. De jongste generatie weer teruggrijpt op meer het vintage papier en pen. En alle ontwikkelingen in die praktijk en het archiveren daarvan.
Ja, interessant.
Ja.
En die Nederlandse versie, dat zijn dagboeken van alle tijden?
Ja, zijn niet per se dagboeken. Sommige zijn gebaseerd op dagboeken of memoires. Maar het zijn ook gewoon biografische schetsen. Dus ook gewoon gebaseerd op historische bronnen die we hebben van individuen in de stad. Dus daar hebben heel veel mensen aan meegewerkt. Heel veel verschillende figuren. En historici, letterkundigen, kunsthistorici, van alles en nog wat. En die brengen we bij elkaar. Dus dat is echt een andersoortig boek voor een breed publiek.
Ja.
Ja, en dat komt ook voor het Lisdomjaar nog uit. Dus ja.
Oké.
Okay. Ja.
Goed, gaan we het gaan lezen.
Ja, zeker. Ja, naar de boekhandel.
Ja.
Ik weet niet of dat nog kan toevoegen, maar wat we wat we belangrijk vinden, is dat we eigenlijk wat meer verhalen van migranten zouden willen verzamelen en bestuderen, want die hebben we weinig in de archieven. Dus als er mensen zijn die luisteren en denken, ik heb nog op zolder of ergens onder het bed dagboeken of memoires, wat dan ook, aantekeningen die misschien interessant zouden kunnen zijn, laat het vooral weten.
Somewhere there's a home.